Hallo luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag hebben we het over het onderwerp dat de afgelopen weken en waarschijnlijk ook de komende maanden het nieuws gaat domineren, het klimaat. Wat we in de media over het klimaat horen gaat vooral over de problemen die we met het klimaat hebben en daar gaan we het vandaag ook zeker over hebben. Maar waar we het vandaag ook over gaan hebben is wat we door alle problematiek misschien soms uit het oog verliezen en dat is hoe bijzonder het klimaat en de natuur eigenlijk is. Vrees en verwondering dus vandaag in deze uitzending. We gaan dit bespreken met twee gasten hier in de studio. Geert van der Meulen en Wendy Jessen. Geert van der Meulen die komt iets later, want die heeft problemen met de treinen. Maar die zal halverwege deze uitzending invallen. En ook aanwezig voor de eerste keer vandaag is onze columnist Tessa Sparreboom. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Heb je er een beetje zin in?
Ja, ontzettend. Ja, ik ben blij dat ik geen koptelefoon op hoef. Dat ik mezelf niet hoef te horen.
En de co-presentator van vandaag is Thomas Batelaan. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen vandaag met een interview die ik van de week heb opgenomen bij Martijn Repp. Martijn Repp is hoogleraar fytopathologie aan de UvA. En hij doet onderzoek naar de intelligentie van planten. Maar voordat we naar het interview gaan luisteren, luisteren even naar Lynette van Dongen, een stukje uit haar voorstelling Tegenwind, waar zij al een aardig idee geeft hoe intelligent planten eigenlijk zijn.
Ik wist niet dat plantjes sukkerzeikers zijn, zeg. Jongen, jongen, plantjes. Je zet zo'n plantje met al je liefde in de grond. Zit je met zo'n bek naar je te kijken. Wat is een plantje? Ik wil niet staan, ik wil daar staan. Goed. Je graaft hem uit, je zet hem weer in de grond. Sta je hier beter?
Nee, want hier tocht het. Dat had ik niet gezien, sorry. Maar als het tocht, dan krijg ik spin. En dan vallen allemaal blaadjes eraf. Mag ik het daar proberen?
Nou, je graaft hem weer uit, je zet hem waar hij dan wijst.
Maar ja, daar was het weer te nat voor zijn worteltjes. Dan gaat het weer rotten.
Op een gegeven moment kijkt hij me aan, hij zegt, ogenblik, is dit zandgrond? Ja, plantje, dit is zandgrond. We wonen in de duinen.
Oh, kan ik het sowieso niet op. Ik ben namelijk een veenplant.
Had je dat niet in de tuincentrum kunnen zeggen?
Nou zeg, het stond op het kaartje in mijn potje. Dus op de stokje in mijn potje en een kaartje en er stond het op. Veenplant. En als we nou toch een functioneringsgesprek hebben, mevrouw de tuinvrouw. Op mijn kaartje stond een heel zonnetje. En waar heb je me neergezet? Nou! In een half zonnetje, dat ken ik het toch niet!
Hij had gelijk, ik had hem in half schaduw gezet. En hij zou 60 centimeter hoog worden, dikke steel, veel gele bloemetjes, een kaarsrecht. Maar daar was de zon
en wat pissing naar de zon.
Dus in plaats van klein, dik en sterk werd hij langer en slapper en hing hij zo uit die boorden. Ik denk, oh god, dat kind, ik heb stokjes bij. Ik denk,
wil geen stokjes, ga weg met je stokjes.
Hij wou duidelijk naar de zon en hij werd alsmaar langer en slapper en lag op een gegeven moment 1,50 meter slappe groene steel over mijn gras. Maar hij had zijn bloemen uiteindelijk in de zon, hij had ze zin.
We hebben net een stukje van Lynette van Dongen gehoord. Is dat een beetje wat u voor ogen heeft bij intelligentie bij planten? Of?
Nou, we doen niet onderzoek naar intelligentie van planten. Dat woord gebruiken wij niet. Dus we doen onderzoek naar de, bijvoorbeeld, wat een heel belangrijk deel is, naar hoe planten kunnen reageren op hun omgeving als ze worden geïnfecteerd. Ja. En dat is zo, dat is zo'n complexiteit en zo'n verfijndheid, zou je kunnen zeggen. Waarbij dus planten allerlei dingen blijken te kunnen waarnemen en heel, heel gericht te kunnen reageren op hun omgeving. Of het nou licht is, of water, of inderdaad micro-organismen. Of, je leert door dit onderzoek, en van al je collega's over de wereld natuurlijk, hoe bijzonder het eigenlijk is. En wat intelligentie is denk ik gewoon een vraag. Waar het in ieder geval misschien wel mee te maken heeft, dat sommige mensen dat woord intelligentie gebruiken, is misschien wel inderdaad doordat dat er een grotere waarnemingsvermogen en een responsvermogen in planten zitten dan we misschien zouden denken.
En waarin uitzicht dat dan?
Wat in dat stukje terugkwam van die cabaretière, is dat planten bijvoorbeeld inderdaad licht waarnemen dan er naartoe groeien. Weet je wel? Dat is ook een. En dat de wortels ook. Of dat ze ook zwaartekracht kunnen waarnemen, bijvoorbeeld. Weet je, dat de wortels naar beneden gaan, de stengel omhoog. Maar dat ze ook kunnen. Als iets probeert te infecteren ergens, dan kunnen ze er ook heel gericht op reageren. Doordat dat stukje proberen te verstevigingen te maken, zodat het de infectie niet verder kan komen, bijvoorbeeld. Of soms zelfs kiezen om weefsel echt zelfmoord te laten plegen, waardoor het waardoor het ook niet meer geschikt is voor de binnendringer om verder te kunnen groeien.
Zeg maar, de intelligentie is natuurlijk een soort, zit eigenlijk een beetje in vergelijking met mensen in. En wij nemen waardoor ons zenuwstelsel onder andere en zintuigen. Maar dat hebben planten allemaal niet, in ieder geval geen zenuwstelsel.
Nee, nou ja, ze hebben geen zenuwstelsel dat wij dat kennen. Maar ja. Ze kunnen wel degelijk, ze hebben natuurlijk wel een vaatstelsel. Dus dat is okay. Vooral met houtvaten die, weet je, om de suikers, bijvoorbeeld de suiker, met name suikers in de bladeren worden gegenereerd met zonlicht, om die over de planten verspreiden, naar de wortels bijvoorbeeld. En ook het water en de mineralen vanuit de wortels weer over de rest van de planten kunnen verspreiden. Dus ze hebben dus een bepaalde organisatie en ook, dus ook communicatie mogelijk tussen die verschillende weefsels. En dat gaat dan via hormonen gaan, via signaalstoffen. Die kunnen zich door die hele plant heen gaan bewegen. Dus als één blad bijvoorbeeld geïnfecteerd wordt, kan het immuunsysteem in de rest van de plant al worden versterkt, om zo maar te zeggen. Via signaalstoffen die door die plant heen gaan.
Ja.
En ze kunnen zelfs elektrische signalen doorgeven, lijkt. Bijvoorbeeld het bekende kruisje Roemer niet. Dat is, die reageert in feite doordat er een elektrisch signaal doorgegeven wordt van één stukje van het blad naar de bladbasis bijvoorbeeld. Dus dat zou je dan als een soort van zenuwstelsel kunnen beschouwen.
Ja.
Hoewel je natuurlijk niet heel duidelijk een plek hebt, zoals wij de hersens hebben, waar dat samenkomt. En zo is het natuurlijk ook voor het waarnemen. Het waarnemen van licht bijvoorbeeld gebeurt in principe door alle groene delen van de plant.
Ja.
Of niet eens per se groene delen, maar. Dus het is niet geconcentreerd in een bepaald orgaan, dat waarnemingsvermogen. Maar in feite, en ook bijvoorbeeld het afweerstelsel, zou je kunnen zeggen, van de plant. Het is ook. In feite kunnen alle cellen dat ook, of vrijwel alle cellen kunnen dat ook. Een rol spelen. En bij dieren en mensen is het natuurlijk geconcentreerd in een heel speciaal immuunsysteem. Bij dieren. Dus het is meer gedistribueerd, zou je kunnen zeggen, het waarnemingsvermogen en het reactievermogen van de plant.
Wat heeft u eigenlijk het meest doen verbazen van wat planten eigenlijk kunnen?
Hoe ongelooflijk complex en subtiel het immuunsysteem van planten is. Dat is ook een beetje onze focus van onze groep. Hè? Dus daar ontdekken dat een cel, dat elke plantencel heeft honderden speciale eiwitten in zich. Die taak eigenlijk het is om te monitoren of er niet iets aan de hand is wat niet klopt. Een binnendringer of er wordt schade aangericht. Ze kunnen schade aan zichzelf waarnemen als een celwand wordt afgebroken bijvoorbeeld. Of als er bepaalde lichaamsvreemde stofjes binnen gaan komen, dan kunnen die speciale eiwitten reageren. En die plant die zet als het ware een soort van programma aan waarin die cel zich gaat ofwel gaat verdedigen ofwel zichzelf opoffert.
Maar zo'n immuunsysteem, op wat voor tijdsduur werkt dat dan door de hele plant heen? Stel dat er ergens iets wordt aangetroffen wat niet.
Nou, dat is een goede vraag. Nou, als je een cel, zeg maar, wordt aangevallen, zou je kunnen zeggen, door een bacterie of een schimmel, noem maar wat. Hè. Dus dat kan in principe al in binnen minuten, kan die als het ware het proces op gaan starten. Zeker binnen een half uur of een uur. Weet je wel, in feite op moleculair niveau is die waarneming gewoon is supersnel. Weet je wel, dus op moleculair niveau gaat alles snel. Dus als er een lichaamsvormig molecuul in contact komt met zo'n sensoreiwit, dan gebeurt dat, dan gaat die direct, zeg maar, binnen een seconde ontstaat er actie. Maar sommige processen zijn natuurlijk wat trager. Weet je, als die cel allerlei nieuwe genen tot expressie moet gaan brengen. En dan heb je het over meer tientallen minuten bij wijze van spreken, waarin er voor ons de zichtbare dingen gaan gebeuren. En als er dan ook nog eens een keertje die cel hormonen moet gaan aanmaken om een ander deel van de plant te waarschuwen. Ja, dan ben je misschien nog wel weer een half uur verder.
Ligt het dan bijvoorbeeld, en misschien is het een simpel gedacht, maar ook aan hoe groot een plant is?
Ja, ik neem aan het wel. Want als je het over hele grote planten, een boom bijvoorbeeld, hebt, dan de snelheid van verspreiding van zo'n hormoon bijvoorbeeld is ook afhankelijk van de sapstromen die er zijn in de plant. Sommige stoffen worden actief getransporteerd door cellen heen, zoals axine. Okay. En dat heeft een bepaalde snelheid.
Ja.
Dus dat heeft niet zo'n snel circulatiesysteem als wij als mensen en dieren natuurlijk hebben. Waarbij al het bloed gewoon heel snel wordt rondgepompt eigenlijk. Dus die sapstroom is natuurlijk trager. Dus daar is het wel van afhankelijk.
Ja, maar verspreidt zich zo'n ziekte of een schimmel zich dan ook?
Dus soms is ook een... die heeft ook een bepaalde snelheid van verspreiding natuurlijk. Dus soms is ook de kwestie of een plant ziek wordt resistent is, weerstand weet te bieden. Ja. Dus gezond blijft, zou je kunnen zeggen. Is ook soms afhankelijk van de snelheid van reactie. Dus als die plant snel genoeg reageert, dan wint hij als het ware. Als hij net te traag is, als hij wel reageert, maar net te laat, dan is die schimmel alweer net verder, bij wijze van spreken.
Ja.
En dan gaat hij toch ziek worden. Dus wat je ziet dat gevoelige planten ook wel kunnen reageren. Maar dat het vaak ook een kwestie van timing is. Dan zijn ze te laat. Of soms is de manier van reageren, zeg maar, iets waar dat niet afdoende werkt. Dat speelt ook mee. Maar het is ook soms een kwestie van timing, inderdaad.
Is dat ook iets wat jullie onderzoeken? Welke manieren van reageren van planten effectief zijn?
Ja, het valt niet mee hoor, om erachter te komen. Want het is vaak heel complex van verschillende soorten dingen die een plant doet. En het is best lastig om erachter te werken. Het maakt allerlei nieuwe eiwitten aan, waarvan sommige direct schadelijk zijn voor bijvoorbeeld een schimmel, die de schimmelcel wat gaat afbreken bijvoorbeeld, of die toxisch is. Dan kunnen daar bepaalde toxische stoffen aan. Maar hij gaat ook zijn celwanden versterken, om fysiek echt te voorkomen dat zo. En dan gaat hij er ook weer daar bijvoorbeeld bepaalde nare stoffen in
ophopen. Fysieke barrière, dat het minder makkelijk een cel binnendringt.
Ja, dus het doet allerlei dingen tegelijk. En het is soms is ook wel de combinatie van allerlei maatregelen die net, zeg maar, afdoende is om de ontwikkeling van die pathogenen, voor die schimmel bijvoorbeeld, te stoppen. Ja. Of genoeg af te remmen dat die plant er geen last van heeft. Dus ik denk wat er op neerkomt is dat je niet echt één golden bullet kunt vinden. Nee.
Misschien het ultieme doel is misschien planten helpen makkelijker te overleven? Of is dat,
Ja, maar dat gebeurt eigenlijk al. Hè? Dus daarom werken we, soms ontdekken we ook wel eens iets van, hey, dit zo kan het immuunsysteem van een plant versterkt worden. Of wel genetisch, weet je wel. Doordat we vergelijken met wilde soorten. Bijvoorbeeld onze landbouwproducten. Of landbouwplanten, zo maar zeggen. De gewassen. Bijvoorbeeld voor tomaten werken veel mee. Er zijn ook wilde tomaten. En soms zijn die resistent. Terwijl onze cultuurtomaat gevoelig is voor iets. En dan gaan we kijken, hoe kan het dat die resistent is? En soms komen we erachter waarom die wilde tomaat resistent is. Of het tegen schimmel is, of tegen insecten. Soms kan het ook als het ware genetisch ingekruist worden. Via veredeling kan het dan in onze cultuurtomaat terechtkomen. Okay. En dan heb je een. Dus dat soort dingen gebeuren ook echt. Dat doen, dat doen bedrijven, ook Nederlandse bedrijven zijn daar goed in. En daar werken we ook mee samen, want soms ontdekken wij bijvoorbeeld een nieuw mechanisme of een nieuw principe. En door die samenwerking kom je vaak tussen de academici en de bedrijven. Kun je dan soms echt tot hele concrete stappen komen.
Als je dit bijvoorbeeld aan andere mensen vertelt, merk je dat er dan meer waardering of zo komt voor planten? Want...
Ja, of inderdaad meer idee krijgt van, we zijn totaal afhankelijk van de planten als mens. De hele planeet is totaal afhankelijk van planten en van de diversiteit ook. Weet je, dat hebben natuurlijk een aantal landbouwgewassen waar het maar een ontzettend beperkte genetische variatie heeft. En hoe belangrijk het is om de oorspronkelijke of de gigantische variatie die in de natuur is, dat die behouden blijft.
Dat was net het voorbeeld natuurlijk, dat dan die planten wel resistent voor iets zijn. Zelfs
gecultiveerde, maar oude rassen van planten, zeg maar, die dreigen te verdwijnen door moderne rassen. Weet je, maar er zijn ook initiatieven om die zaden, op zijn minst dan maar de zaden, van die oude rassen wel ergens zo goed mogelijk te bewaren. Want er zitten nog eigenschappen in die we anders gewoon voor eeuwig kwijt zijn.
Ja. Ja, en de ziektes die zo, of de vijanden eigenlijk die de planten aanvallen, die veranderen natuurlijk ook continu.
Ja.
Dus die blijven ook niet hetzelfde. Dus
precies, het is een wedloop, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Die natuurlijk al miljoenen en miljoenen jaren aan de gang is in de natuur. Maar omdat wij natuurlijk zo heel ingrijpende dingen aan het doen zijn. Met monoculturen en heel veel gronduitputting. Nou ja, van allerlei dingen die we natuurlijk in de evolutionaire tijd een soort van ineens gebeuren nu. Krijg je ook een enorme verstoring van het evenwicht. Van het natuurlijk evenwicht tussen de pathogenen. Je kunt zeggen dat het altijd een soort van bepaald evenwicht is. Van bepaalde worden ziek en anderen overleven. Dan gaan we door. Het is een evolutionair proces. Ja. En nu gaan we bepaalde dingen zo versnellen.
Omdat de mens ingrijpt eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Versnellen dat proces. Al die schimmels en bacteriën die gewoon daar gewoon zijn. En die op nood weg zullen gaan.
Nee.
Die reageren daar ook op.
Ja, dus eigenlijk moeten we de natuur gewoon meer zijn gang laten gaan.
Of niet.
Bestuderen.
Nou ja, dat, ik denk dat één deel van het verhaal is. Het andere deel is dat wij... Kijk, we zijn ook totaal afhankelijk van onze landbouw. Alles wat groeit, bijna alles wat we verbouwen, is niet zoals het oorspronkelijk was. Het feit dat we nu zo hebben georganiseerd, zijn we ook. Ja, we zijn voor de voedselproductie totaal afhankelijk van wat we nu gedaan hebben. We kunnen niet zeggen terug naar de natuur. Nou, dat kunnen we wel doen, maar dan gaat 99% van de mensheid sterft uit. Nou ja, dat kan, maar dat is dan een keus, om zo maar te zeggen.
Ja, precies.
We zijn nu totaal van afhankelijk. Dus als we dit willen blijven vasthouden, zeg maar. Ja. Deze manier voor hoe we nu leven met elkaar. Dan moeten we onze gewassen gericht helpen. Want die hebben ze als het ware de evolutiemogelijkheden ontnomen. Door ze alles gecontroleerd te doen. Dus we laten geen variatie ontstaan. En we laten geen selectie ontstaan op die manier. Moeten we dat, als we het willen laten bestaan, moeten wij dat actief doen dus. Wij moeten onze planten helpen om de strijd aan te gaan. Ja. Met de steeds evoluerende virussen, bacteriën en schimmels.
Ja, dat was Martijn Repp over zijn onderzoek naar... dus niet naar de intelligentie van planten eigenlijk. Maar laten we nog heel even teruggaan naar het plantje van Lynette van Dongen. Want over menselijk ingrijpen, het liep niet goed af met het plantje.
Ja, ik wou mijn gras maaien, dus ik zeg, til jij je hoofd eens even op. Ja, nou, ik heb er geen buikspier, ik kom niet meer overeind. Ik zeg, dan los ik het zelf op. Hier,
Ja, Thomas, wat zou je zeggen?
Ik wilde zeggen dat ik het heel herkenbaar vind. Want ik zou zelf wel willen dat mijn kamerplanten soms tegen mij praten, want ze gaan altijd dood. En ik weet nooit waar het aan ligt. Het voelt een beetje als zo'n baby die huilt en dat je niet helemaal weet wat je moet doen, zodat hij niet meer huilt.
Ja. Ja, misschien kan dit erbij helpen, dit stukje.
Ik weet goed, het niet.
Het liep dus niet heel goed af met het plantje. Maar goed, ik vond het zelf super interessant om met Martijn Repp te praten en... over hoeveel we eigenlijk nog niet weten van planten en hoeveel er eigenlijk in planten omgaat. En een ander onderwerp waar ik me ook over verbaasd heb is het onderzoek van Wendy Jessen. Wendy, jij bent promovendus aan de VU. En in december vorig jaar, of in december 2017 was je hier ook te gast. Dat was een uitzending over nieuwkomers. Kan je nog even kort uitleggen waar jouw onderzoek misschien over gaat?
Ja, tuurlijk. Nou, mijn onderzoek heeft als focus dat ik exotische soorten onderzoek. En exotische soorten zijn planten of dieren of schimmels of bacteriën die eigenlijk oorspronkelijk niet in een gebied voorkomen, maar ergens anders vandaan komen. Bijvoorbeeld als een soort in Nederland wordt geïntroduceerd door de mens, maar komt uit Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Dan komen ze hier binnen en eigenlijk weten we niet zo goed wat er dan mee gebeurt. We weten eigenlijk heel weinig over de effecten van bijvoorbeeld exotische plantensoorten. Dus mijn onderzoek kijkt eigenlijk waar komen deze soorten vandaan? En kunnen we voorspellen welke soorten exoot worden? En als ze ergens nieuw binnen zijn gekomen, waar kunnen we ze dan vinden? Zijn er bepaalde regels waar die de exoten dan aan voldoen? En uiteindelijk ook, wat is het effect en kunnen we dat voorspellen? Dus eigenlijk dat hele proces ben ik aan het onderzoeken.
Ja, en je doet dat onderzoek op de Nederlandse Antillen?
Ja, voornamelijk. Ja.
En wat heb je eigenlijk sinds de vorige keer dat je hier te gast was ontdekt?
Nou ja, ik kijk dus naar die verschillende vragen. Vorige keer praat ik vooral over, als ze exoot zijn. Ik keek toen voornamelijk, of eigenlijk nog steeds, naar reptielen. Dus... wat ik heb gevonden was dat exotische reptielen op de Nederlandse Antillen komen vooral voor in urbane gebieden, dus bebouwde gebieden, en ze blijven eigenlijk heel erg dicht bij mensen. Maar ik heb me dus sindsdien ook op die andere vragen gefocust. Ik ben er nu ook achter wat veroorzaakt dat sommige reptielen exoot worden. Er zijn verschillende factoren die dat helpen voorspellen. Er zijn bepaalde plekken waar ze voorkomen. Ze komen heel vaak al dicht bij mensen voor. Dus hebben een grotere kans om getransporteerd te worden naar de Nederlandse Antillen in dit geval. Maar ze kunnen zich ook heel snel aanpassen aan nieuwe klimaatomstandigheden. En dat is heel interessant, want dat is echt ingebed als eigenschap in hun genetische informatie. Dus we kunnen eigenlijk met een evolutionaire boom, dus hoe dieren met elkaar genetisch aan elkaar verwant zijn, kunnen we al een deel voorspellen welke waarschijnlijk exoot kunnen worden.
Ja, en die veranderende klimaatomstandigheden, dat is waar jij onderzoek hebt gedaan natuurlijk in extreme mate aan de hand. Want daar was een orkaan Irma. Ben je sindsdien daar ook terug geweest?
Ja, dat klopt. Ik heb onderzoek gedaan herhaaldelijk. Ik ben 3 keer naar Sint Maarten gegaan. Ook Sint Eustatius. En ik ben ook op Curaçao geweest. Maar vooral Sint Maarten is natuurlijk ontzettend getroffen door orkaan Irma. En daarna kwam ook nog orkaan Maria en orkaan José. Dus ze hebben echt meerdere verschrikkelijke stormen meegemaakt. En dat heb ik ook wel gezien. Dus ik ben afgelopen zomer naar Sint Maarten teruggegaan. Eigenlijk ook omdat die stormen over waren gekomen. En ik wilde weten, wat is er nou eigenlijk met mijn testomgeving gebeurd? En wat ik zag was echt ongelooflijk. Er was dus uit mijn onderzoek gekomen dat exoten vooral in urbane gebieden zaten. En dat natuurlijke gebieden eigenlijk vooral nog werden ingenomen door die inheemse hagedissensoorten. En nu zie je eigenlijk dat dat heel erg op elkaar aan het lijken is. Want je ziet in de natuurlijke gebieden dat letterlijk er zijn gebouwen en huizen ingevlogen, boten die overal liggen, planten die omgevallen of bomen die omgevallen zijn. We hebben in plots gezien dat, dus in onderzoeksgebieden gezien dat de bladerbedekking, de boombedekking van 100% of 90% naar 5% ging. Dus die zijn allemaal omgevallen. Dat heeft enorme effecten ook op de temperatuursomstandigheden bijvoorbeeld.
Ja. Ondertussen is Geert van der Meulen aangeschoven. Fijn dat je het gehaald hebt.
Gelukkig wel, dankjewel.
Ja. Om terug te komen op je onderzoek. Mm-hmm. Hoe onderzoek je eigenlijk zoiets als je daar ter plekke bent?
Ja, eigenlijk is een deel van bioloog zijn, of veldbioloog, is dat je ook dus echt op expeditie gaat. Dus je gaat naar zo'n eiland toe en dan is de grote vraag eigenlijk, waar bevinden zich die dieren waar je dan op focust? Dus het is letterlijk gewoon, je gaat 's ochtends vroeg om 7 uur helemaal bepakt en bezakt, ga je naar verschillende plekken op het eiland. En daar moet je op een bepaalde manier dus die in kaart brengen welke soorten daar zitten. Dus je moet weten welke soorten er zijn er. Hoe kan je ze herkennen? Zijn er mannetjes, vrouwtjes? En dan ga je een bepaald gebied uitzetten van bepaalde grootte. En dan zoek je daar in mijn geval was het een half uur ongeveer. Ook een vaststaande tijd. En dan kijk je in dat gebied, loop je er doorheen, op een bepaalde snelheid. En je kijkt welke soorten vind je daar nou. En die schrijf je allemaal op. Waar bevinden ze zich ook op menselijke structuren of bomen en dergelijke. En dat doe je eigenlijk, dat heb ik voor 114 locaties gedaan. Dus ik ben echt. En dan ben je ook letterlijk over de grond aan het kruipen, in bomen aan het klimmen. Ja, onder auto's heb ik gekeken. Het is echt overal waar ze zouden kunnen zitten, daar kijk je. Het is ook wel een beetje slapstick soms.
Dat je Freek Vonk beelden krijgt.
Ja,
door.
Precies. Ja, en dan. Soms lijkt het er wel een beetje op, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar. Het is dus heel erg intensief ook. Dus je bent echt letterlijk dan die organismen aan het tellen.
Ja, precies. En het is tellen. Maar je bent natuurlijk ook daarnaast binnen dat gebied allemaal andere factoren aan het opschrijven. Dus dat eerst telden we en daarna gingen we nog 20 minuten kijken van wat is de boombedekking, wat is de temperatuur, wat is. Hoe ziet het struikgewas eruit? Wat voor menselijke aspecten zie je in het gebied, zodat je dat ook kan testen, statistisch kan testen. Van oké, we zien zoveel exoten hier in dit gebied. Komt dat nou door die menselijke structuren, ja of nee? Want daar moet je natuurlijk wel een bepaalde maat voor vinden.
Dus, ja. En misschien een beetje gekke vraag, maar als leek, tel je dan niet soms heel vaak hagedissen dubbel? Of?
Ja, dat is best wel een risico. Maar dat is dus waarom je echt goed moet nadenken over hoe je door zo'n gebied moet lopen. Dus het is echt. Wat wij deden was de helft van de zoektijd. Loop je dus door zo'n plot. En dan keken wij naar de meer mobiele soorten, dus die weg kunnen rennen voor je. En dan ga je ervan uit dat je als je daar langs loopt, dat je die achter je laat. Of dat ze vooruit lopen, maar dat je die nog nog ziet. Dus dan kan je ze wel een beetje in de gaten houden. Wat er ook met deze soorten aan de hand is dat ze heel snel aan je wennen. Dus soms rennen ze niet weg, maar blijven ze gewoon zitten. En dan, nou ja, dan kan je ervan uitgaan dat je ze hebt gezien. En dan de andere helft van de tijd keken we niet meer naar die soorten die weg kunnen rennen. Dan kijk je echt naar de soorten welke onder stenen zitten, in de strooisellaag, dus tussen blaadjes. Degene die moeilijker te vinden zijn. Dus dat zijn andere soorten. Die zitten eigenlijk gewoon te zitten. Dat zijn gekkootjes en dergelijke. En dus dan focus je op hele andere type organismen. En zo kan je eigenlijk voorkomen dat je dingen dubbel telt.
Ja, dus een heel systematisch.
Heel systematisch. Aanpak. En je moet dat dus elke keer op precies dezelfde manier uitvoeren. Want anders dan zijn de plots niet met elkaar te vergelijken.
Ja. Elke keer als je dus terug bent, dan.
Ja, als je terug bent, maar ook als je naar een volgend plot gaat.
Oké. En die plots zijn. Ja. Je had het net over huizen die nu midden in zo'n plot liggen door die orkaan. Wat heeft dat voor invloed gehad op je resultaten eigenlijk?
Ik ben nog dit onderdeel beter aan het analyseren. Maar de eerste resultaten zijn eigenlijk dat heet dan de abiotiek. De niet levende dingen. Of de niet, dus meer de structurele dingen van het plot. Zijn heel erg veranderd. Dus wat ik al zei, er zijn bomen omgevallen. Er zijn huizen omgevallen. Er zijn dingen die er eerst niet zaten. De habitatstructuur, zo heet dat. Het is heel anders door die orkaan. Maar eigenlijk zijn de dieren, waar ik me op focus, niet zo heel erg daarvan onder de indruk. Dus ze kunnen net zo makkelijk op een boom zitten als op een huis of een omgevallen huis. Je ziet wel veranderingen in de compositie. Dus welke soorten er wat beter doen, wat meer in aantallen zijn ten opzichte van anderen. En dat is eigenlijk gelieerd aan hoe goed ze tegen temperatuursveranderingen kunnen. Want wat ik al zei, het is dus warmer, er is minder schaduw. En de soorten die daar slecht tegen kunnen, die zie je ook dat ze in kleinere aantallen voorkomen. En in andere plots. In de plots waar nog wat bebossing is, bijvoorbeeld. Er is één soort die is vooral heel erg gevoelig en die staat ook op de rode lijst als een dier wat risico loopt. En waarschijnlijk gaat die status ook omhoog, die risicostatus. Gaat van gevoelig naar bedreigd of bijna bedreigd. Omdat ze nu minder voorkomen. Dat is echt de verandering die wij hebben gezien nu.
Ja. En je vertelde ook van de week toen we een gesprek hadden over om terug te komen op het onderzoek van Martijn Repp, over een hele invasieve plant die jullie daar ook gevonden hebben. Een invasieve exoot, geloof ik. Mm-hmm. Kan je uitleggen wat dat is, die invasieve exoot?
Ja, misschien is het handig om eerst te zeggen, wat maakt een exoot nou invasief? Want een exoot is een soort die dus nieuw ergens is gekomen, maar niet alle exoten zijn invasief. Een invasie, het zegt het al, dat is echt een snelle verspreiding van zo'n soort. Dus wanneer een soort binnen een paar jaar echt een heel groot deel van het gebied of van een eiland bijvoorbeeld inneemt. Nou, een van die soorten die dat heeft gedaan, en specifiek ook op Sint Eustatius, dat is een ander eiland wat heel dicht bij Sint Maarten ligt, is de plantsoort Coralita. En dat is een soort, dat vormt echt een deken over andere planten heen. Dus alles wat die overwoekert, echt zelfs bomen en dergelijke, dat gaat dood. Want het neemt al het licht weg. En ze hebben ook hele diepe wortels, dus neemt ook al het water weg. En alle voedingsbronnen voor die planten. En het heeft enorme effecten. Niet alleen op de dieren die er voorkomen, maar ook op menselijke structuren. Er zijn letterlijk hekken die omvallen onder het gewicht van Coralita. Er zijn gaat echt huizen binnen en dergelijke.
Thomas?
Hoe ziet die plant er eigenlijk uit? Nu ben ik wel helemaal niet. Is het een soort klimop of zo?
Ja, het is een klimop die horizontaal ook heel goed kan groeien. Dus het is echt, wij zijn daar geweest afgelopen zomer weer. En ik was 3 weken op Sint Eustatius en we hebben de plant letterlijk een halve meter zien groeien.
Wauw, dat is echt zo snel. Wauw.
Ja, niet normaal. En daarom, er zijn geen natuurlijke vijanden. Ik vond het wel heel mooi wat Martijn zei. Dat een plant heeft een immuunsysteem wat een indringer kan tegenhouden. Nou, op zo'n eiland heeft ook eigenlijk een soort van immuunsysteem. Namelijk de soorten die er al voorkomen, die kunnen zo'n indringer tegenhouden door weg te concurreren of te eten of iets dergelijks. Maar dat is dus niet aanwezig. Er is niks wat Coralita tegenhoudt. En daarom kan het zo snel groeien. En ook omdat het, nou ja, het doet het fantastisch op zo'n eiland. Dus ook qua klimaatomstandigheden.
En moeten wij dan als mensen eigenlijk ingrijpen? Of?
In dit geval zou ik het wel doen. Dus kijk, niet alle exoten worden invasief. En dat is ook een deel van mijn onderzoek. Van welke doen het nou goed? Kunnen we dat voorspellen? En dat is echt heel erg lastig. Maar je moet dus prioriteiten stellen aan welke soort je misschien gaat bedreigen. Of terugdringen, bedoel ik.
Ja.
En in dit geval heeft het zoveel effecten op de soorten die er voorkomen. Komen minder planten voor, er komen ook minder hagedissen voor. Er komen ook een hele andere insecten samenstelling. Waardoor je ook groepen gaat missen in deze invasieve, geïnvadeerde gebieden. Waardoor je de effecten bijna niet kan voorspellen. En er zijn dus hele grote effecten op de mens. Je hebt grondwater wat minder voorkomt. Je hebt snellere erosie. En een voorbeeld van erosie is dat voor deze eilanden ligt bijvoorbeeld ook koraal. Wanneer grond op dat koraal neerdwarrelt, dus in de zee neerdwarrelt, dan verlies je ook een deel van die koralen. Dus je verliest ook een deel van het toerisme. Dus het heeft verstrekkende gevolgen.
Ja, echt heel veel factoren om bij rekening te houden.
Ja.
En dit onderzoek heb je dus op de Nederlandse Antillen gedaan. Maar denk je dat jouw onderzoek ook nog uit te breiden is naar andere werelddelen of andere gebieden? Want het is niet alleen, ik vond hier in Europa komen ook invasieve soorten voor, of niet?
Ja, zeker. Ja, ik had het voor de uitzending even over mijn hooikoorts waar ik nu aan leid. en dat zou zelfs ook kunnen worden beïnvloed door exoten. Want er zijn planten die in Nederland dus nu groeien, die pollen loslaten. Daar zijn wij gewoon niet op aangepast. Ons immuunsysteem kent die pollen eigenlijk niet. Dus het zou kunnen zijn dat mensen daarop gaan reageren. En dus dat er meer mensen of langere tijd hooikoorts kunnen krijgen. Als ik het heb over mijn onderzoek, is dat ik ook een van mijn onderzoeksvragen was ook gefocust op reptielen die inheems zijn op in de Noord-Zuid-Amerika en de Cariben. Dus het westelijk halfrond. En die ergens op de rest van de wereld, dus niet specifiek die in Nederlandse Antillen, maar ergens op de rest. Ja, ergens exoot zijn geworden. Dat is een hele grote analyse. En specifiek daarvoor heb ik natuurlijk ook al wel gemeenschappelijke eigenschappen kunnen vinden tussen die soorten. Wat kan voorspellen dat ze, of wat correleert met hun exotisch succes. Dus in dat opzicht, voor reptielen hebben we best wel een goed beeld. Dat wat ik heb gevonden niet per se alleen maar voor de Nederlandse Antillen toepasbaar is, maar voor de rest van de wereld ook.
Oké. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal. Weer heel veel nieuwe dingen geleerd, denk ik. Waar we nog nooit over na hebben gedacht. Maar dan gaan we nu toch naar de keerzijde van deze uitzending. We gaan verder met... Nou, dit is een rare aankondiging eigenlijk. Maar ja, het onderwerp van je column.
Ja.
Wil je er nog iets over vertellen, Tessa? Of wil je meteen beginnen?
Ja, ik denk dat je het goed zegt inderdaad. Je zei het ook heel, heel mooi in de introductie. Het gaat over vrees en verwondering. En nou, de verwondering was heel mooi inderdaad. En nu komt het onderdeel vrees, denk ik.
Hou je vast.
Ja. De meeste mensen met enig vertrouwen in de wetenschap zeggen zeker te weten dat Nederland door de zeespiegelstijging onder water zal komen te staan. Diezelfde mensen wijken geen meter van hun randstedelijke woningen, omdat ze minstens zo zeker zijn dat de wetenschap wel weer met een oplossing zal komen. Desnoods bouwt een crisisteam de Noordzee om tot een infinity pool met West-Nederland als uitzicht. Het maakt niet uit, als wij maar niet naar de Achterhoek hoeven. Zelf probeer ik mij te laten geruststellen door de vraagbaak www.overstroomik.nl te raadplegen. Tik ik mijn postcode in, dan krijg ik direct diverse tranquilizers toegediend. Jouw locatie ligt binnen een dijkring en wordt beschermd door waterkeringen. De kans op overstroming is heel klein, zo klinkt het goede nieuws. Om mijn gemoedsrust verder te bewaren is er ook een poppetje afgebeeld dat op de eerste verdieping van zijn huis blijft zitten. Het water raakt nog niet eens tot de wielen van zijn auto. Dat ik een eerste verdieping nog een auto bezit, geeft niet. Het is goed te weten dat ik op mijn derde etage nog een buffer heb. De tekst vervolgt. Andere locaties binnen de dijkring kunnen wel overstromen. Maar daar woon ik toch niet, is mijn eerste reactie. Helaas begrijp ik al snel dat het nu afgelopen is met de positieve mededelingen. Bij wijze van een disclaimer krijg ik alsnog instructies over wat te doen bij een overstroming. In jouw regio kan bijna niemand op tijd het gebied verlaten. De rest moet blijven en een droge plek thuis of in de buurt zoeken. En dat terwijl ze eerst nog bij Poseidon zwoeren dat ik droge voeten zou houden. Verzenuwd lees ik verder. Volgens de beslisboom heb ik twee keuzes. Blijven of weggaan. Een dilemma dat ik ook wel ken van andere gelegenheden dan een watersnoodramp, maar waarvan ik in dit geval misschien toch had gehoopt dat Rijkswaterstaat het voor me op zou lossen. Maar omdat een kapitein zijn schip ook niet zomaar verlaat en omdat ik mijn spullen wil bewaken, kies ik nu maar even voor de optie blijven. Je verblijft onder primitieve omstandigheden en het is bar weer. Wegen en huizen staan onder water, met allerlei rotzooi en smurrie. Er is geen stromend water, geen elektriciteit, geen gas en de riolering werkt niet. De marketingafdeling van de waterschappen weet zo'n verblijf duidelijk nog niet echt aan te prijzen. Hoewel fietskampeerders er vast veel van hun vakanties in zullen herkennen, merk ik toch dat ik afhaak. Dan maar op transport naar de krimpregio's. Helaas, wie denkt dat plan B een humaner en droger perspectief biedt, heeft het mis. Vertrekken zou zomaar levensgevaarlijk kunnen zijn. Bovendien schijn je in de file te moeten staan en zal het je niet lukken een broodje te halen bij een benzinestation. Als ik dit alles zo lees, merk ik dat er sterk geleund zou moeten worden op de auto die ik dus niet heb. Voor stumpers zonder vervoermiddel met een motor kan ik slechts één tip ontdekken. Hang maar een wit laken uit je raam en bid tot de waternimfen dat iemand zich er wat van aantrekt. Ik stel me voor hoe ik als in een tekenfilm de seconde voordat het water via het raam naar binnen stroomt aan boord van een speedbootje stap. In werkelijkheid zal het wel zo'n oerlelijke waterbus worden. Of misschien wel de pont. Die me komt halen op het moment dat ik al tot mijn knieën in het water sta. Als ik me kwaad maak, denk ik dat ik op het dak ga zitten wachten op de helikopters. Maar misschien komt er ook wel niks. Tegen de verveling heeft Rijkswaterstaat alvast een mooie activiteit bedacht voor de achterblijvers. Deze heet aan anderen denken. Prima hoor, voor zover mijn kaplaars het toelaten, wil ik best kijken hoeveel oudjes er op de begane grond liggen te blauwbekken. Als we dan toch nog eens worden opgehaald en het geld van onze OV-kaarten is geïnd, blijft natuurlijk de vraag waar we naartoe gaan. Bij deze zou ik graag alvast een plaatsje reserveren in Zwolle aan Zee. Net als Amsterdam heeft deze stad een rijke geschiedenis, mooie musea, grachten en een gedrocht van een stadhuis. Ik denk dus dat ik me er wel thuis zal voelen, al zou ik het erg op prijs stellen als de Delta-commissie weer even de koppen bij elkaar steekt, voordat ik er definitief mijn intrek neem. Terwijl centrum en periferie zich als een razende herschikken, voltrekt zich het laatste en misschien wel ergste stadium van de ramp. Koning Willem-Alexander en aanhang bezoeken het getroffen gebied. De familie van Amsberg is vanzelfsprekend ruim van tevoren ingelicht over de gevolgen van de overstroming en heeft zodoende het voor 63 miljoen euro verbouwde paleis Huis ten Bosch tijdig kunnen verlaten. Nu is het zaak dat het gezin rustig gaat aarden in Paleis het Loo, waar nieuwe restauraties alweer in volle gang zijn. Eerst zal de groene draak vanuit Apeldoorn uitvaren. Prinses Beatrix heeft haar schip in bruikleen gegeven en slaat zelf even over. Zij heeft haar portie al in 53 gehad. Voordat de dynastie aan boord wordt gehezen, spreekt haar oudste kleindochter bemoedigend toe. Hoewel Amalia vooral bezig is met de vraag of ze in dit deel des lands ook aardige gymnasia hebben, zal het de eerste keer zijn dat ze het volk moet toespreken. Willem-Alexander, die zijn baan als watermanager opgaf voor de kroon, durft het niet aan. Omroep Gelderland, het grootste medium van de natie, vaart mee en interviewt Amalia in de kajuit. Ik en mijn zusjes leven enorm mee met alle slachtoffers, zullen we haar horen zeggen. Ik ook met jou, Amalia, fluister ik tegen mijn radiootje in Zwolle. Het pokkenlandje dat ze haar hebben beloofd is nog eens twee keer zo klein geworden. Laten we dat alsjeblieft niet gebeuren.
Wauw.
Ja, een hele mooie. Echt vooral een hele grappige column, dankjewel. Ja, en Geert, heb jij je eigenlijk ook voor jouw scriptie laten inspireren door overstromingen.nl? Ik wist niet van het bestaan van de website eigenlijk.
Nee, ik heb daar eerlijk gezegd ook nog nooit op gekeken.
Nee.
Blijkbaar toch veel informatie.
Ja, overstroming.nl, aanrader. Ja, we gaan kijken vanmiddag. Geert, jij bent afgestudeerd aan de TU Delft. En je hebt een masterscriptie eigenlijk geschreven over de stijging van de zeespiegel. Dus ik denk niet nieuws eigenlijk dat die
eventueel aan het stijgen is. Maar er zit dus een heel groot onzekerheid in die voorspellingen. En jij hebt gekeken naar eigenlijk wat als die schatting helemaal niet klopt en de zeespiegel veel meer stijgt dan wij denken. Kan je uitleggen hoe je op dit scriptieonderwerp bent gekomen?
Ja, ik ben dus afgestudeerd als watermanagementstudent aan de Technische Universiteit in Delft. Maar ik heb een achtergrond in de architectuur. Dus ik wilde graag een van de meest relevante en ruimtebehoevende kwesties in de watermanagement. Dus zeespiegelstijging met een designbenadering gaan adresseren. En zo is dus, ben ik bij het onderwerp versnelde zeespiegelstijging in combinatie met Nederland, dat al beneden de huidige zeespiegel ligt, gekomen. En ben ik gaan kijken hoe we in de toekomst ons land veilig kunnen stellen. Of wat daarvoor nodig is, welke veranderingen daarvoor nodig zijn.
Ja, er bestaat al een plan waar Nederland daar rekening mee houdt. Het Delta-plan. Maar dat is dus blijkbaar niet voldoende, of wel?
Het Delta-plan is in zekere zin fantastisch, maar het stamt af van een transitie die wij in de jaren 50 hebben gemaakt. Dus zolang wij doorgaan met de keuze die we in de jaren 50 hebben gemaakt te verbeteren en op te hogen en aan te passen, zijn we eigenlijk met een heel erg verouderd model bezig. Dus op het moment dat zeespiegelstijging echt gaat versnellen, hebben wij opnieuw een transitie nodig. Nou is het zo dat in het verleden, zowel in begin vorige eeuw, maar ook in de jaren 50, wij steeds die transitie hebben gemaakt naar afloop van een catastrofe. En bij voorkeur doen we dat nu dus voorafgaand.
Ja.
Heel grappig is wel, wat eigenlijk net in de column werd aangetoond, is dat wij in Nederland geen natte voeten tolereren. Dus het acceptatievermogen in ons land is zo laag door de goede aanpassingen die in de jaren 50 zijn gemaakt, is dat het voor een Delta-commissaris bijna onmogelijk is om slecht nieuws te presenteren. Terwijl als je dat gaat vergelijken naar met Haiti of Bangladesh, als daar iets fout gaat, dan werkt de hele bevolking mee. En wij hebben ons, zeg maar, wij zijn nu zo weinig gewend. Dus wij leren nog wel allemaal braaf hoe we moeten zwemmen met kleding aan. Maar op het moment dat wij dus moeten handelen, moeten dealen met een overstroming, dan worden we eigenlijk allemaal een beetje pissig.
Ja. Ja, want dat plan bestaat dus uit de jaren 50, maar ik neem aan dat er wel sindsdien updates plaatsvinden. Of...
Ja, het wordt jaarlijks aangepast en de manier waarop ze dat doen is met een methode, die noemen ze in het Nederlands zou dat zijn adaptieve paden. Dus ze bekijken, zeg maar, bij elke interventie welke interventies die in de toekomst dan, welke opties nog open blijven en welke worden uitgesloten. Om zo dus zo efficiënt mogelijk keuzes te maken. Eigenlijk werken die adaptieve paden als een soort enorm metronetwerk, waarvan verschillende lijnen bij hetzelfde metrostation uit kunnen komen. Dus verschillende interventies bij een bepaald scenario effectief kunnen zijn. En dan kijken ze dus welke interventies ze het beste eerst kunnen doen om nog opties voor de toekomst open te houden. Het probleem is alleen dat ze met misschien scenario's die voldoende negatief zijn rekening houden. Dus op het moment dat het wat slechter uit gaat pakken, dan zijn we eigenlijk niet zo efficiënt bezig.
En wat is dat slechter uitpakken? Want wat is dan nu de schatting en...
Op
het
moment
zou het ergste geval zijn?
Houden ze rekening met een zeespiegelstijging tot 1,30 meter. Terwijl als we echt zo slecht doorgaan met ons aanpassen ten behoeve van klimaatverandering, dan kan het wel eens 15 meter zeespiegelstijging zijn binnen nu. En het probleem is dat we dus ook geen tijdschaal weten. Dus okay. dat kan 500 tot 1000 jaar zijn. Maar alsnog zouden we dus wel efficiëntie kunnen vergroten door rekening te houden met misschien wat extremere uitkomsten van zeespiegelstijging.
Ja, en dat is dus eigenlijk waar jij hebt naar gekeken in je...
Niet 15 meter.
Okay.
Ik heb voor mij de grens bij 10 meter gezet, omdat het dan het iets makkelijker maakt om designbeslissingen te nemen voor het ontwerp voor een nieuw Nederland.
Nou, en het ontwerpen van een nieuw Nederland, hoe pak je dat aan?
Ja, dat is heel, heel erg lastig. Ik ben eerst begonnen met kijken waar alle uitdagingen liggen voor Nederland met dat er rekening moet houden met het versnellen van zeespiegelstijging. Dus allereerst gaan kijken hoe Nederland eruit zou zien zonder alle bouwwerken die we nu hebben neergezet om water buiten te houden. En dan gaan kijken hoe het karakter van Nederland verandert op het moment dat zeespiegel gaat stijgen.
Dus het karakter bedoel je echt gewoon welke delen
vorm. Ja, het contour van ons land, heel simpel gezegd. Dus want Nederland bevindt zich in een delta. Dus dat betekent dat het bestaat uit processen van sedimentatie en erosie. En op het moment dat dus de eroderende factor gaat versnellen, dan kan sedimentatie daar niet tegenop. En dan verliezen we eigenlijk onze delta-stabiliteit. En worden we een estuarium.
Wat is dat precies?
Een delta. Even kijken hoe ik dit heel makkelijk uit kan leggen. Een delta is in principe waar de sedimentatie groter is dan de erosie. Dus dan krijg je een soort delta driehoekig vormig stuk tussen de zee en en waar de rivieren bij de zee samenkomen. En in het estuarium is het andersom. Dus dan is de rivier niet woedend genoeg en is het gebied tussen land en water veel natter.
Oké.
Ja.
Ja.
Even kijken, waar was ik? Maar er zijn nog veel meer uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft. Bijvoorbeeld hoe we dijken kunnen inpassen op het moment dat zeespiegels 10 meter hoger liggen en het profiel van een dijk hetzelfde blijft, gaat dat frictie veroorzaken met verstedelijk gebied. Ook waar we ons zand vandaan halen om land op te hogen en de duinen en de stranden te voeden. Hoe we de haven van Rotterdam en de haven van Amsterdam toegankelijk kunnen houden als de zeespiegels 10 meter hoger liggen. En ik ben gaan kijken hoe zich dat vertaalt in ruimte en in beeld. Want normaal worden al deze onderzoeken gedaan in nummertjes en in wetenschappelijke artikelen. En ik heb juist overal het onderzoek van een plaatje voorzien, van een plattegrond. Zodat je iets bespreekbaar kan maken en kan kijken, oké, wat is gewenst en wat willen we niet. Dus aan de hand daarvan ben ik gaan kijken, oké, hoe kunnen we kustlijnverkorting prioritiseren of meer een dynamisch karakter van de kustlijn.
Zou je dat kunnen uitleggen, wat die twee termen zijn? Dus kustlijnverkorting en dynamische
kustlijn. In het verleden, toen we erachter kwamen dat je settelen in Nederland eigenlijk niet zo'n goed idee is, zijn we begonnen met het verkorten van de kustlijn. Dat betekent dat we enerzijds land zijn gaan terugwinnen van de zee. Zoals je bijvoorbeeld in alle polders, maar ook in Flevoland ziet. En daarnaast zijn we de kustlijn gaan verkorten met bouwwerken. Dus op het moment dat we heel de Zuiderzee van de Noordzee moesten beschermen, was dat aantal 100 kilometer. En op het moment dat we de afsluitdijk hebben gebouwd, bleef daarvan nog maar 32 kilometer over. Dus zo maak je het veel makkelijker om het achterliggende gebied te beschermen. Maar dan worden we wel volledig afhankelijk van die dijk van 32 kilometer.
Ja.
Dus op het moment dat zeespiegelstijging gaat versnellen, moeten we keuzes maken waar we een soort enorme dijk, een soort muur rondom ons land gaan bouwen. En waar het misschien niet heel erg efficiënt is om een enorme muur te bouwen. En waar we dus water binnen moeten gaan laten. Dus ja. veelbelovende voorbeelden daarvan zien we bij het Ruimte voor de Rivierprogramma in Nijmegen. Nijmegen had er natuurlijk meer baat bij gehad als daar een hele mooie nieuwe woonwijk was gebouwd. Maar in plaats daarvan hebben ze gelukkig op tijd begrepen dat op het moment dat ze daar nu geen ruimte geven aan water en niet inzien dat wij niet de enige ruimtebehoevende factor zijn in Nederland, maar ook de natuur, hebben we dus ons veiliggesteld, of in ieder geval mogelijkheden gecreëerd om met extremere scenario's in de toekomst te kunnen dealen.
Ja, want het ruimte geven voor water, dat wordt in jouw plan wel best radicaal gebeuren.
Ja, precies.
Ja, want hoe ziet dat in jouw nieuwe Nederland er dan uit, dat ruimte geven voor het water?
Ik ben heel hard en objectief gaan kijken naar de verdeling van een aantal lagen in Nederland die gerelateerd zijn aan overstromingsrisicobeheer. Dus dat is allereerst natuurlijk waar bevinden zich de dijken. Waar bevindt zich natuur? Welke gebieden leveren de hoogste bijdrage aan het bruto binnenlands product? Waar bevindt zich de hoogste bevolkingsdichtheid? En waar is dit juist aan het krimpen? Maar ook waar bevindt zich erfgoed? Erfgoed is een van de dingen in Nederland die ons bewust en onbewust vertegenwoordigt. En dus het moment als ik zeg, oké, ik wil een gebied onder laten lopen, wordt daarvan verwacht dat dat de hoogste weerstand gaat bieden. En met al deze lagen ben ik gaan kijken, oké, welke stukken kunnen we dan opgeven voor een efficiënter beheer van Nederland. En dat zijn de provincies Zeeland, Friesland en Groningen geworden. Op de provinciegrens, maar gewoon kijken hoe kunnen we op het gebied waar kunnen zij de meeste bijdrage leveren aan het natuurlijk functioneren van Nederland. En waar kunnen we met de topografische profiel water buiten houden.
Ja, en heb jij dit al in die provincies verteld? Heb je het al laten weten?
Ja, ik heb het. Bij mijn onderzoek heb ik enerzijds gewoon het plaatje laten zien. En zowel bij onopgeleide mensen als mensen binnen de academische wereld. En ze zeiden allemaal, oké, dit is lelijk, dit is veel te overdreven, dit slaat nergens op, dit kan toch nooit lukken. Dat zeiden ze zonder dat ik zeg maar mijn redenering presenteerde. Maar op het moment dat ik mijn redenering presenteer en daar beeldmateriaal bij laat zien, dan krijg je een discussie. Dan zeggen mensen, oké, maar dat is ook niet wat ik wil. En dit is niet wat ik wil. Dus dan kan je beginnen met praten. Dus mijn onderzoek hield niet op bij één ontwerpvoorstel geven voor Nederland met plus 10 meter zeespiegelstijging. Daarna ben ik gaan kijken, oké, hoe kunnen we dit soort oplossingen bespreekbaar gaan maken en acceptabel gaan maken. Waarvoor we dus een enorme mindsetverandering nodig hebben. Met z'n allen, wat erg, erg lastig is.
Ja, want hoe realistisch is dit eigenlijk? Dat die provincies inderdaad onder water moeten komen? Of is het meer een soort van provocatie om mensen wakker te gaan schudden om hier verder aan te gaan werken?
Het is zeker een provocatie. Het is mijn hele doel van dit onderzoek was om mensen te laten zien dat we echt dingen moeten gaan veranderen. En dat we ons ook op een, niet alleen op een technisch gebied, maar ook op een sociaal gebied moeten gaan innoveren. Wij moeten gewoon hieraan meewerken. We kunnen dat niet alleen maar in de handen leggen van wetenschappers of Delta-commissaris. Maar ik denk wel dat het erg realistisch is. Waarschijnlijk niet op deze schaal. Uiteindelijk zijn wij in Nederland toch te trots. En zouden wij misschien wat moeilijkere en minder efficiënte stappen gaan zetten om toch Nederland in de vorm van de leeuw zoals we het nu kennen te behouden. Maar ik denk wel dat er in delen van het land zeker heel veel ingeleverd moet gaan worden. En met name in de provincies Friesland, Groningen, Zeeland. Ja. Dat betekent overigens niet dat Amsterdam, Rotterdam, Den Haag een gouden kooi wordt waar alle rijke mensen zitten. Want uiteraard krijg je daar ook het stijgen van grondwater, et cetera, et cetera. Dus het hele land is in principe de pineut. Het is meer hoe gaan we daar met z'n allen mee om.
Ja, en wat zouden dan, welke maatregelen moeten dan nu eigenlijk genomen worden om dit doemscenario, denk ik wel, te beperken? Misschien kan ik het zo dus zeggen.
Mijn advies aan de Delta-commissaris is om het liefst vandaag nog te gaan beginnen met het concreet maken van Nederland bij extreme zeespiegelstijging. Dat betekent dus heel erg out of the box denken en misschien heel veel overbodig onderzoek doen naar scenario's die er uiteindelijk misschien niet eens gaan komen. En daarnaast is een van de meest cruciale dingen die we moeten gaan doen, is kijken naar de hoeveelheid zand die er tot onze beschikking is gesteld. Want dat is het wat we het hardste nodig hebben. We hebben nu een klein stuk aangewezen in het Nederlandse deel van de Noordzee, waar wij nu gemiddeld 25 miljoen kubieke meter zand uithalen. Wat betekent dat als zeespiegelstijging gaat versnellen, dat gebied ons slechts voldoende zand geeft tot 2100, het jaar 2100. Dus op het moment dat wij de Noordzee voor andere functies gaan gebruiken, zoals de energietransitie, visserij, transport, we ook nu al de aanwezigheid van zand en het mijnen daarvan moeten gaan prioritiseren. En dat is iets wat nu een beetje op de achtergrond blijft liggen, of in ieder geval naar volgende generaties. Een probleem dat naar volgende generaties wordt geschoven.
Ja.
En dat kunnen we ons eigenlijk niet meer veroorloven.
Oké. Nou, dat lijkt me een heldere boodschap om deze aflevering mee af te sluiten. Want de eindtune loopt al en ik wil daarom heel erg graag mijn gasten bedanken. Wendy Jesse, Geert van der Meulen en ook Martijn Rep, die jullie aan het begin van de uitzending hebben gehoord. Tessa, bedankt voor je eerste column voor Radio Zomerdam. Ik hoop dat we nog vele mogen volgen.
Ik hoop het ook.
Aafke Kok deed vandaag de techniek en Thomas Batenaan was mijn co-presentator van vandaag. Wil je deze afleveringen of andere afleveringen, bijvoorbeeld de eerdere aflevering met Wendy Jesse, nog terugluisteren, kan dat via onze hele mooie nieuwe website. Waar alles nu heel makkelijk terug te vinden is, radiozwammerdam.nl. Maar het kan natuurlijk ook nog steeds via je oude vertrouwde podcast apps. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie@radiozwammerdam.nl. Volgende week zit Thomas hier weer. Waar ga je het over hebben?
Ik ga het hebben over de welvaartskloof tussen hetero-stellen en homo-stellen.
Nou, dat klinkt heel interessant. Ik ga sowieso luisteren natuurlijk. Mijn naam was Jossa Bosma. Voor nu nog een hele fijne en zonnige zondag.